Doet hij het?
Ja.
Ja. Daar kunnen wij van zingen. Het is volbracht. De Lam van God dat voor ons aan het kruis is gegaan en het heeft volbracht. Tetelestai, om het mooi te zeggen. Maar we willen hem aanbidden. Mag ik voorgaan? Wij, Heer in de hemel, tot u komen wij. Met een dankbaar hart, met een blij hart. Want wij kunnen zeggen, het is volbracht. Het is volbracht door het heilig offerlam. Het is volbracht door uw Zoon. Wat is volbracht? Dat is de verzoening. De verzoening van onze zonden, de reiniging van onze ongerechtigheden. Waardoor wij een nieuw leven hebben. Een onvergankelijk leven. Een leven met hoop, met blijdschap, een leven met uitzicht en perspectief. Heer, we danken daarvoor. We danken dat wij in dat geloof ook samen mogen komen. Om samen ook te luisteren naar uw woord. Dat is een geweldig woord. Om steeds weer te overdenken en naar te luisteren. En door vermaand te worden soms, vertroost te worden, opgebouwd te worden. Dat het ook zo zijn werk zal mogen doen. Onder de leiding van uw geest deze avond. Aan ieder van ons, laat uw zegen zo met ons zijn. U ter eer in Jezus naam. Amen. Openbaring. Ik dacht, ik haal hem weer eens even van stal. Alleen, ik heb hem heel erg klein gemaakt, dus ik zie het niet zo goed. Daar zien wij weer de tijdlijn van de Openbaring. Zo kan ik het beter zien, denk ik. De opstanding van de Heer Jezus, dat weten we natuurlijk. De hemelvaart van de Heer Jezus. Openbaring 1, 2 en 3, tijdperk van de gemeente. De zeven brieven hebben we besproken. En we hebben nu Openbaring 6 tot en met 18 gehad. Dat is de periode van de grote verdrukking. Als je het heel goed wil zeggen, de uren der verzoeking. En dan de grote verdrukking die erachteraan komt. Dat is in tweeën gedeeld. En dan de toekomst, de terugkomst van de Heer Jezus. En dat is het punt waar we nu gekomen zijn. En dan komt daar 1000 jaar vrederijk, komt ook nog een poel van vuur aan. En de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De hoofdstukken zo waar het om gaat, dat staat eronder. Dus we bevinden ons, ja, wat deze schets betreft, halverwege. Maar dat eerste stuk is 2000 jaar, dus dat 1000 jaar had een beetje kleiner gekund. Maar het is zo wel begrijpelijk. We weten waar we zijn. En ik denk nou dan toch met bezig, ja dan ook nog even bij de rechterstoel van Christus. Dat is het moment voor ons. Wij die geloven, we zullen voor de rechterstoel van Christus komen. En als je daar bent, is er vreugde, is er feest, is er blijdschap. Want daar staan de verlosten. De troon zijner heerlijkheid. Dat is aan het einde van de grote verdrukking. Dan zal de Heer zijn rijk aanvangen. En dan zullen de volkeren geoordeeld worden. En de rechtvaardigen zullen de wereld mogen bevolken. En ook Gods volk Israël zal daar onder de herderstaf doorgaan. En de rechtvaardigen zullen dan het Messiaanse Rijk mogen binnengaan. Maar goed, we zitten nu een beetje op dat punt waar dat allemaal gaat samenkomen. En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen, halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere onze God. Dat is eigenlijk een reactie op wat er staat in Openbaring 18 vers 20. Daar staat 18 vers 20. Tikt die een beetje. 18 vers 20. Daar lezen we. Verblijd u over haar hemel, heilige apostelen en profeten, want God heeft uw vonnis aan haar, Babel, Babylon, voltrokken. Dus daar krijg je als ware al de oproep, verblijd je. En dan zien we hier inderdaad de vreugde in de hemel helemaal loskomen. Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan onze God. Eindelijk is er een einde gekomen aan alle boosheid, alle gemeenheid, alle oorlog, alle geweld, alle vuilheid, onreinheid. Vul het allemaal maar in. En dan komt daar in de hemel die geweldige aanbiddingsdienst. We delen in de vreugde straks. Dat is een grote menigte. De volgorde is ook duidelijk. Het geluid van Babel is tot zwijgen gebracht. Dat werd niet meer gehoord. Dat staat in 18 vers 22. Hè? En het geluid van citerspelers, zangers, fluitspelers en bezuinblazers zal beslist niet meer in uw Babel gehoord worden. Er zal geen enkele beoefenaar van welke kunst dan ook meer in u gevonden worden. Dus Babel is tot zwijgen gebracht. En de hemelsvreugde klinkt ons hier al een beetje tegemoet. Dus een enorme verandering van toon in het boek Openbaring. Het is een verandering van duisternis naar licht, van zwart naar wit. Misschien kun je wel zeggen van zorg naar zegen. De grote menigte juicht. En het eerste wat we daarvan horen is het woordje halleluja. Het woordje wordt ook nog wel eens gebruikt. Als iemand scoort op een voetbalveld, dan roept hij halleluja. En daar niet alleen. En dat snijdt me dan zulke momenten door de ziel heen. Het is een woord wat betekent prijst God, eer aan God. Ja, Yahweh, halleluja, prijst eer. We vinden dat viermaal in het Nieuwe Testament. Dus het Nieuwe Testament gaat daar best wel prudent mee om. In het Oude Testament komen we het ook tegen bij elkaar 26 keer. En we komen het in Openbaring 9, dan die vier keer voor dat het in dat laatste Bijbelboek staat. Vers 1, 3, 4 en 6. De menigte prijst God. En dan zijn daar wel een paar kenmerken. De zaligheid, dat wordt dan als eerste genoemd. Soteria, dat is ook een mooi woord, staat er in het Grieks. En ja, dat is de zaligheid, dat is de redding, dat is de verlossing. En die hebben wij door het geloof. Petrus die schrijft ons in het eerste hoofdstuk vers 5. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, de soteria, die gereed ligt om geopenbaard te worden in die laatste tijd. Dus die zaligheid die ligt voor ons al klaar, schrijft de apostel. Het ligt al klaar, het ligt al op de plank. U moet er alleen nog even naartoe. Dat gaat ook gebeuren. En dan staat er de glorie, dus de heerlijkheid. Doxa, doxologie, misschien kent u dat woord wel, dat gebruiken ze in kerken nog wel eens, een doxologie. Een lofuiting, een eer aan God. En dan staat er hier ook de eer. Wie gebruikt de NBG-vertaling? Dan staat het woordje eer niet. Dat is weer afhankelijk van de Griekse tekst die je hebt gebruikt. Er zijn zo'n 7.000, 8.000 verschillende Griekse handschriften die wel eens een beetje verschillen onderling. Nou, en dan hangt het vanaf van de vertalers welke ze gebruiken. En dus de NBG heeft een andere gebruikt dan de HSV. En hier staat dus wel het woordje eer. Eer. En dan de kracht. Dat is de dynamis, staat er in het Grieks. Dynamis, dynamiet. Dat kennen wij wel. Dat is de explosieve kracht die aan onze God is. Nou, en de explosieve kracht van ons hier is groot. Denk maar aan het begin van de Bijbel. Hij sprak en het was er. Nou, dan gebeurt er wat als de Heer spreekt. Geweldig. En dat is onze Heer. En hem zij de lof, de dank, de eer, de glorie. In Psalm 104, vers 35, daar staat eigenlijk hetzelfde. De zondaars zullen van de aarde verdwijnen. Babel is stil geworden. De goddelozen zullen er niet meer zijn. Babel, loof de Heere, mijn ziel. Halleluja. Dan zien we een eenheid tussen Oud en Nieuw Testament die er altijd is. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat hij het bloed van zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft. Het bloed van zijn dienstknechten. Maar het begint met waarachtig en rechtvaardig. Dat is waar en dat is recht. En als onze wereld vandaag ergens aan mankeert, dan is dat waarheid en rechtvaardigheid. Onze wereld is tot op het bot krom, onrechtvaardig en gemeen. Dus ik denk dat er alle reden is straks met elkaar om in de hemel te juichen nadat alle onrecht en alle leugen achter ons en weg is. En dat er nu alleen nog maar waarheid is en rechtvaardigheid. En dat daalt van de Heer neer op aarde. Omdat hij het bloed van zijn dienstknechten gewroken heeft. Ja, wraak klinkt ons niet altijd fijn in de oren, want bij wraak hoort natuurlijk ja, ook leed en pijn en dergelijke. In de Hebreeuwse vertaling daar staat het woordje geëist, denk ik als ik het goed heb. In het Grieks staat edikeo, wat ik wel weer vergeten hoor, maar dat wil alleen maar zeggen dat het een wettelijke uitspraak is. Het is dus een wettelijke uitspraak. Nou, dat past natuurlijk ook wel bij recht. Een rechter moet waarheid zoeken en moet recht spreken. Ja, en de waarheid en het recht is dat degenen die de waarheid niet hadden en het recht krom maakten, ja, geoordeeld worden. Waarheid en rechtvaardigheid, edikeo, een uitspraak, een wettelijke bescherming en rechtvaardigheid geëist. En dat is denk ik in dit geval dat de NBG dat het heel goed heeft vertaald. Geëist, gebroken staat er dan bij ons. En ze zeiden voor de tweede keer halleluja. En haar rook stijgt op in alle eeuwigheid. Halleluja. Dus de lofprijs in de hemel klinkt door. Er wordt gejuicht. Besef dat het juichen is, terwijl de oordelen de aarde tot een ruïne hebben gemaakt. En dan toch juichen. Ja, de meeste van ons hebben vast wel eens filmpjes gezien, televisie, het einde van de Tweede Wereldoorlog. Er werd gejuicht. Er werd gejuicht wel op de puinhopen van een vreselijke oorlog. Maar er was wel vreugde, er was wel blijdschap. En de wederopbouw begon. Nou, wij zullen straks juichen omdat we ons bewust zijn van de enorme overwinning en de enorme vrijheid en blijdschap die dat met zich meebrengt. En dat klinkt door tot in alle eeuwigheid. En dat is mooi. Als het doorklinkt in alle eeuwigheid wil zeggen dat het nooit meer anders zal worden. Het zal zo blijven. We hebben straks een voortdurende reden om te juichen. De dingen die er waren, keren niet meer terug. Er is geen herhaling van zeg maar zo'n hoerfiguur als dat in Babel aanwezig was. Een overspelige, goddeloze mensheid. En ik dacht aan Jesaja 34. Want het zal zijn de dag van de wraak van de Heer. Daar heb je het weer. Het jaar van de afrekening om de rechtszaak van Sion. Zijn beken zullen veranderd worden in pek, Babel, en zijn stof in zwavel. Ja, zijn land zal worden tot brandend pek. 'S Nachts en ook overdag zal het niet geblust worden. Voor eeuwig zal zijn rook opstijgen. Van generatie op generatie zal het verwoest blijven. Tot in alle eeuwigheden zal niemand er doorheen trekken. Dat is een oordeel over Babel, over Babylon. Dit is nog nooit werkelijkheid geworden. Babel is wel gevallen, maar Babel is altijd blijven bestaan. Zelfs nu nog is er een restplaats van wat Babel was. En Babel was allang als grootmacht gevallen. Maar Alexander de Grote, die is, nadat hij in het wacht was geweest, is hij teruggekeerd naar Babel. En hij wilde, dat is tenminste het verhaal wat gaat, de toren van Babel weer gaan opbouwen. Of dat helemaal waar is, weet ik niet, maar het staat wel genoteerd. En toen is hij, dat is weer een andere zaak, is hij heel snel onverwacht gestorven. En ik denk, een rebellie tegen de Heerde God komt altijd een keer op je af. Maar er staat hier ook, zijn beken zullen veranderd worden in pek, stof in zwavel en dergelijke. We zitten wel in het gebied waar de meeste aardolie in de grond zit. Dus jullie begrijpen wat ik bedoel. Dus daar is brandstof genoeg. En als daar alle remmen vanaf gaan, we hebben natuurlijk met de Golfoorlog daar al een beetje van gezien. Hè? Toen het allemaal in brand werd gestoken. Ik weet niet of jullie nog zien, die enorme branden tegen die donkere lucht. Het zal daar straks branden. En dat zal voor eeuwig zijn, dat zal niet meer ophouden. En de 24 ouderlingen en de 4 dieren wierpen zich neer, aanbaden God die op de troon zit. En ze zeiden, amen, halleluja. De 24 ouderlingen worden hier voor de laatste keer genoemd. In Openbaring 4 zagen we hen voor het eerst. En ze komen eigenlijk op 3 belangrijke momenten naar voren. In Openbaring 4, daar vallen ze neer en ze eren de Heere God als schepper. In Openbaring 5, vers 4, wordt de Heer geëerd als de redder. En hier de derde keer als rechter. Bijzonder als je die lijn zo ziet die daar in de Bijbel is. Dus Openbaring 4, schepper, 5 als redder en hier in hoofdstuk 19 als de rechter. Het oordeel over Babylon is aanleiding om zich in een amen en in een halleluja te uiten. In Psalm 106 vers 48, daar lezen we. Geloofd zij de God, zij de Heere, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Laat heel het volk zeggen amen. Dus geloofd zij God, en dat is ook een halleluja, geloofd zij de Heere, geloofd zij Yahweh. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. En laat heel het volk zeggen amen. Wij hebben natuurlijk een traditie. Hè? Ik ben net voorgegaan in gebed en ik zeg amen. Eigenlijk moet het amen van de groep komen. Amen wil zeggen, het zij zo is een bevestiging. Ik stem ermee in. En ook als de dominee amen gezegd heeft, kijken de mensen op horloge en denken, nou het viel tegen of viel mee, weet ik veel. Maar de gemeente zou eigenlijk moeten zeggen amen. Ja. Vroeger heb ik een verhaaltje gehoord, of het ooit waar is, weet ik niet. Maar er was een oudere man en die zat altijd in de dienst. En die riep gedurende tijdens de preek, amen, amen. En die zat in een zorgbejaardenhuis, was het toen nog. En de mensen vonden het omheen niet zo leuk. En die zeiden, nou als je nou nog een keer zegt, dan krijg je geen soep. Ja. En die man is aan het schuiven op zijn stoel en in één keer zegt hij, soep of geen soep, amen. Of waar is, weet ik niet, maar ik heb het als jongeling gehoord. Ja. Maar het zou mooi zijn als we inderdaad amen kunnen zeggen op de verkondiging. Het is een bekrachtiging, amen, hier ook van de oordelen, onderstreping van dit is goed. Dit is goed. Prijs erom de Heere God. En er kwam een stem uit de troon die zei, loof onze God al zijn dienstknechten en die hem vrezen, de kleinen en de groten. Een stem uit de troon. We hebben al eerder uit de troon zien komen, maar dat waren de oordelen. De oordelen die van God van zijn troon, dat de plaats van de koning van de rechter is. En het vond zijn hoogtepunt, dieptepunt, hoe willen we het noemen, in de veroordeling van de grote hoer. Maar nu wordt er niet opgeroepen tot die oordelen, maar tot lof aan God. Loof onze God al zijn dienstknechten. Een troon is altijd natuurlijk symbool van een regering. Daar zetelt een autoriteit op, een machthebber, een magistraat. En ja, de hoogste troon, de hoogste magistraat, dat is de Heere God natuurlijk. Zijn dienaren mogen hem nu verheerlijken. Want het is een uitnodiging. Loof onze God al zijn dienstknechten. Dus wij worden uitgenodigd, zijn dienstknechten, die hem vrezen. Vrees is een lastig woord vaak. Want vrees heeft de connotatie, de bijklank bij ons van angst. Maar ten diepste gaat het om respect. Een diep respect, een hoge achting. Ja, en ja, als je voor de Allerhoogste God verschijnt en je hebt die achting ook zo hoog, ja, laat er ook een beetje van vrees bij zijn, waar in onze kleinheid en bescheidenheid doorklinkt. Het zit allemaal een beetje in zo'n woord. Maar toch allereerst denk ik het respect. Troonsymbool van de godsregering. En wij zijn dienaren mogen hem daarvoor eren. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte. En als een gedruis van vele wateren. En een geluid als van zware donderslagen. Halleluja, heb je meer, hè? Want de Heere, de Almachtige God is koning geworden. Een grote menigte. Daar is in de hemel, daar voor de troon van God, een grote menigte. Ik geloof niet dat deze menigte de bruid van Christus is. We hebben hier denk ik met een andere categorie van doen. Dan gaan we naar vers 7, 19 vers 7. Er staat, laten wij blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Als je dat leest, dan zie je dat het om twee groepen gaat. Het lam, zijn vrouw, heeft zich gereed gemaakt. En dan is er een groep die juicht, omdat de vrouw zich heeft gereed gemaakt. Er zijn dus twee groepen die je naar mijn idee moet onderscheiden. Kijk natuurlijk de vraag, wat is dan die andere groep? De bruid, de bruidegom of de bruid, de gemeente. Oké, maar die andere groep dan? Kijk eerst eventjes nog naar het halleluja. Vele wateren, weer op het explosieve, het massale, het doordringende, de feestvreugde bij velen. En de donderslagen, ja, als er een groot feest gevierd wordt, doen we hier ook dan, ja, wordt vuurwerk ontstoken. Wij waren in Frankrijk op vakantie, dat doen we een enkele keer vaker, ieder jaar. En we stonden daar zo met onze jongens toen nog, ja, 14, 15. En er stond nog een ander knaapje bij, een vriendje van, en er werd vuurwerk afgestoken. 14 juli, de 14 juli. Maar goed, dat jochie zegt tegen mij, dat heb je mooi geregeld. De 15e is Bettyjarig. Dus, dus dat vuurwerk, maar goed. Ik bedoel, maar er wordt een feest gevierd. Daar denk ik wel een beetje aan bij die grote festiviteiten. Ik hoorde toen zij gingen, dan lees ik Ezechiël 1 vers 24. Ik hoorde toen zij gingen het geruis van hun vleugels. Het klonk als het bruisen van machtige wateren. Heb je dat water, hè? Als de stem van de Almachtige. Als het gedruis van een gedruis. Als het geluid van een leger. Als zij stilstonden, lieten zij hun vleugels hangen. Dat is die troonwagen. We hebben het hier ook voor de troon van God. Die troonwagen van God. Daar gebeurt ongelooflijk spektakel rondomheen met geluid. En in Daniël 10 vers 6 lezen we, zijn lichaam was als turquoise, zijn gezicht als het uiterlijk van de bliksem, zijn ogen als vuurvakkels, zijn armen en zijn voeten als de glans van gepolijst koper en het geluid van zijn woorden als het geluid van een menigte. Dus de inauguratie, laat ik het zo noemen, van onze Heer als de koning op de troon van Israël. Want hij is koning geworden. De vervangingstheologie heeft ons steeds voorgehouden dat Jezus koning is van de kerk. Dat komt omdat ze eerst Israël aan de kant hebben geschoven. En ja, Jezus zou de koning van Israël worden, maar als Israël er niet meer is, dan is hij de koning van de plaatsvervanging van Israël, dus de kerk. Is absoluut onbijbels. Ik vind dat is een van de dwaalleringen van de kerk, waardoor ook het rondom Israël zo vaak in de kerk fout is gegaan. Het woordje Heere dat we hier lezen, dat is Kyrios en dat wijst in het Nieuwe Testament eigenlijk bijna altijd op de Heer Jezus. Ik zeg bijna, maar het is bijna altijd, niet altijd, en hij Kyrios, hij is koning geworden. Niet de koning van de kerk, maar van Israël. En die koning gaat nu op pad om zijn heerschappij als koning te bevestigen. Dus hij is gekroond als koning, de inauguratie. En hij gaat nu, ja, als het ware, zijn land opeisen. Gaat naar zijn land, zijn volk toe. Ik wil nog even opmerken dat dit geschreven is door Johannes toen Domitianus de keizer van Rome was. En die had het redelijk met zichzelf gevonden. Hij wilde dat hij genoemd werd Heer en Koning, God en Koning. Dus Domitianus. En in die tijd schrijft dus apostel op Patmos over een heel andere koning. En ja, dat kon in die tijd voor getuigen van de Heer Jezus verkeerd aflopen. Er zijn wat dat betreft rondom Johannes wel een aantal bijzondere overleveringen. Hij zou verschillende keren zouden hem hebben willen doden als strafexecutie. Hij schijnt, dat is een verhaal, in kokende olie te zijn gegooid, maar het deerde hem allemaal maar niet. En toen heeft men hem maar verbannen. Dat is overlevering. Ik weet niet of je er recht wat mee moet, maar ik noem het hier. Ja, dan komen we bij de bruiloft van het Lam. Laten wij blij zijn in ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Bruiloft van het Lam. Laten we blij zijn in ons verheugen, want de bruiloft, je zou kunnen zeggen, hier worden de kaartjes verstuurd naar de genodigden om het aanstaande huwelijk mee te maken. In vers 7 las ik dus, juicht die grote menigte vanwege dit aanstaande huwelijk. Waar zal dit huwelijk plaatsvinden? Nou, ik denk dat je er niet anders van kan maken. Dit vindt plaats in de hemel. Dat is waar het hele gebeuren getekend wordt. Dus dat is ook een huwelijk in de hemel. En dat is wel eventjes om te onthouden. Dus de gemeente als de bruid van Christus en het Lam van God, Jezus Christus. Huwelijk vindt plaats in de hemel. Want de gemeente heeft ook een hemelse toekomst, dat is de plaats waar wij voor altijd zullen zijn. Nou, we zullen altijd zijn waar de Heer is.
Hoe zit het dan met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde?
Die komt nog. Ja. Dus dat schuift nog wel door, maar dat komt wel, ja. Ja, dat is sowieso natuurlijk lastig. Er zijn ook uitgangspunten waarin gesteld wordt, er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat heeft te maken op de sfeer rond de aarde, het heelal zouden wij zeggen, en de aarde. En dan zou de hemel van de Heere God nog weer een aparte plaats zijn. Ik ben er nog niet geweest, durf ik niet te zeggen. Kom er wel, wij allemaal denk ik, en dan gaan we het wel ontdekken. Maar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die gaan nog komen. Zijn vrouw. Deze vrouw mag dus niet verwacht worden met Israël. Israël is niet in de hemel, Israël is op aarde, een duizend jaar rijk op aarde gaat komen. Dus dat is niet hetzelfde. Dus in de hemel vindt het huwelijk plaats en zijn vrouw is ook daar, daar vindt het plaats. Dus het Lam bezit een hemelse bruid. Nu nog de gemeente op aarde die straks opgenomen zal worden. Dan zullen we voor die rechterstoel verschijnen en dan zal het feest gaan plaatsvinden. En laat ik het zo zeggen, de gemeente heeft gedeeld in de verwerping van de Heer Jezus. Dat is misschien in Nederland met ons nog niet echt zo heftig, maar we weten dat de gemeente altijd in die lage positie is. En Christus was in die lage positie. We zullen ook delen in die hoge positie, in die heerlijkheid van Jezus Christus straks daar in de hemel. Israël of Jeruzalem zal volgens profetie van het Oude Testament de aardse vrouw zijn van de Messias of van God zelf. De vrouw die in het Oude Testament met Yahweh verbonden was. Die ontrouw is geworden, maar zal uiteindelijk door God nog weer worden aangenomen. Tijdelijk verstoten, Jesaja 50 vers 1, maar zal opnieuw door de Heere worden aangenomen. Jesaja 54, 4 tot 8, 62, 1 tot 5 en Hosea 2, vers 19. Voor de noteren, Jesaja 54, 4, 8, 62, 1, 5 en Hosea 2, vers 19. En verstoten was Jesaja 50 vers 1. Deze vereniging zal op aarde plaatsvinden met het gelovig overblijfsel, met de rest van Israël. Dus die een derde, om in die trant te blijven, van het volk waar Zacharia 13 over spreekt. Psalm 45 kun je ook lezen, is een wat langere psalm, maar dat beschrijft eigenlijk ook die toekomst. Dus de bruiloft van het Lam vindt plaats in de hemel, en je moet die twee niet verwissen, heeft zich gereed gemaakt. Dat doet een bruid door haar bruidsjapon aan te trekken en zich zo mooi mogelijk te maken. Bruidsjurk. Het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Dat is dus eigenlijk onze kleding straks. Daar bij de Heere God. Smetteloos, blinkend, fijn linnen. En dat wijst op de gerechtigheden van de heiligen. Hebben wij gerechtigheden? Hebben wij straks iets om aan te trekken, om het zo maar te zeggen? Wij worden met Christus overkleed. Het is zijn gerechtigheid waarmee we bekleed worden. Dat is heel mooi. Gelukkig maar, zou ik ook zeggen. Want als het mijn pakje moet zijn, dan denk ik niet dat het zo smetteloos zou wezen. We worden gerecht door met Christus. De gerechtigheden van de heiligen, de rechtvaardige daden misschien. Ja, in Efeze 2 staat, want uit genade bent u zalig geworden. Uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u. Het is een gave van God. Niet uit werken, omdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus om goede werken, zijn werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Titus 2, vers 14, 3, kun je ook lezen. Aan de bruiloft gaat dus nog iets vooraf. We moeten openbaar worden voor die rechterstoel van Christus. Dus Romeinen 14, vers 10... En 2 Korinthe 5 vers 10, dus Romeinen 14 vers 10, 2 Korinthe 5 vers 10. Maar daar gaat het dus niet om een eeuwig oordeel. We zullen daar uiteindelijk gelouterd worden en voor altijd bij de Heer zijn. We zullen verschijnen in verheerlijkte lichamen dat gelijkvormig is aan het lichaam van de Heer, Filippenzen 3 vers 21. Dus voordat wij met Christus zullen gaan regeren, want dat gaat wel komen, en anderen moeten beoordelen, dat is ook nog iets, moeten we eerst eigenlijk leren hoe het is om zelf beoordeeld te worden voor die rechterstoel van Christus. Dus de genade en de vergeving voor onze zonde ten volle verstaan, alvorens wij kunnen aanschuiven om met Christus recht te spreken. Fijn linnen. Hier staat een leuk woord in het Grieks. Muzidon. Ik noem dat niet omdat eigenwijs klinkt, maar om te laten zien dat er verschil is. Dat is een ander woord dan het woord welke gebruikt is in Openbaring 15 vers 6. Even opslaan. Openbaring 15 vers 6. Daar lezen we, en de zeven engelen die de zeven plagen hadden kwamen uit de tempel. Engelen dus kwamen uit de tempel, gekleed in smetteloos en blinkend linnen. En bij ons lezen we dus ook, het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. Maar in het Grieks staat er twee keer een ander woord. De eerste keer, dus Openbaring 15, daar staat het woordje linon. Nou, daar kennen jullie wel linnen in natuurlijk. Daarmee zijn dus de engelen bekleed. En het woordje buzinon wordt ook vertaald met linnen. Maar daar zijn de gerechtvaardigden, daar zijn de gelovigen, daar is de bruid mee bekleed. Dus het is een ander woord. Dat komt in onze taal niet zo goed tot uiting, maar in het Grieks zijn er twee verschillende woorden die in allebei bij ons door linnen wordt vertaald.
Je kunt ook zo kunnen zeggen, de engelen hadden het al en wij krijgen het.
Zij hadden het al, we krijgen het, maar het is anders. Buzinon is van een hogere kwaliteit weefsel. Dus wij worden nog mooier bekleed dan de engelen waren. We zijn ook gepositioneerd boven de engelen straks. We zullen dus met meerdere eer en heerlijkheid bekleed zijn dan de engelen. We zullen ook over engelen zelfs recht spreken. Dat zijn de gevallen engelen. Heb ik jullie ooit verteld van het Joodse huwelijk, hoe dat in elkaar steekt? Niet in dat we zelfs... Jawel? Ja of niet? Nou, zou ik het heel kort zeggen. David is verliefd op Mirjam. Ze hebben elkaar een paar keer al gezien op het plein, maar het klikt wel tussen die twee. En David, ik wil met haar trouwen. En dan gaat David naar zijn vader toe. Die zegt, ik wil met Mirjam trouwen. En dan zegt zijn vader, weet je wat je moet doen? Dan moet je naar de vader van Mirjam toe. En dan moet je ook iets aanbieden, bruidschat. En want jij haalt haar uit het gezin. En zij is een werkkracht in het gezin. En dat moet gecompenseerd worden, dat is de bruidschat. En nou, zo gaat hij dus op zijn fiets, of op zijn fiets, op zijn kameel. naar zijn beoogde schoonvader. En hij zegt van, nou, ik heb uw dochter gezien, Mirjam enzovoort, en ik wil met haar trouwen. En laat hem Mordechai noemen. Hij zegt, nou, dat is leuk, joh. Wat bied jij aan? Wat is de compensatie? Een beetje een handje klapje, het spijt mijn zusters, maar zo ging dat. En als ze het eens waren, was dat mooi. En vervolgens werd in dit geval dan wat ik net noemde, Mirjam geroepen. Mirjam, dit is David en we zijn het overeen geworden. En worden er 3 bekers wijn ingeschonken. En als Mirjam de beker wijn neemt, stemt ze ermee in. Hebben jullie? Wij nemen de beker van het nieuwe verbond. Ja, dat is het wel. Vervolgens is David natuurlijk de dolle heen en die rent. Nou, is pa, ze wil. Oké, zegt pa, en waar moet ze wonen? Ja, achter op het terrein sta ik wel een hutje, daar kunnen we best wel terecht. Wil jij mijn schoondochter in zo'n hutje laten wonen, gaan we eerst maar wat van maken. En de Heer Jezus is naar de vader gegaan en waar is hij mee bezig? Hij bereidt ons een plaats. En de vader die zegt, oké, David, nou mag je gaan. Dat is... de meest formele traditie in Israël als het gaat om trouwerij. Dat is heel bijzonder.
Een soort uithuwelijke.
Ja. Ja, maar je mag wel zelf beslissen.
Ja.
Je mag wel zelf beslissen. Dit heb ik gelezen bij een Jood. Een messiasbeleidende Jood. Dus ik neem aan dat ik betrouwbare bron zit als ik dit zo vertel.
Ook een film van gemaakt, hè?
Oh, dat zou kunnen, ja.
Ja, veel
over
de
Joodse
bruiloft.
Ja. Galileese bruiloft. Ja. Herkennen jullie het een beetje?
Ja. Zit er wel raakvlak in.
Ja. Gelukkig maar.
Maar zou dat nu ook nog zijn? Of is dat nu niet meer zo?
Ik denk dat het een beetje van het niveau afhangt.
Ja.
Als onze koning gaat trouwen, is dat ook anders dan toen jullie gingen trouwen, denk ik.
Ja, nee, bedoel in Israël.
Ja, de meest formele zin. Of men zich altijd aan houdt, dat is een heel andere zaak.
Ja,
ja, ja, ja. De bruidegom is dus bereid om toch een offer te brengen. Enzovoort, ik heb je dat verteld. Dus het begint al op te schieten bij de bruiloft. En hij zei tegen mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. Dus er zijn er die geroepen zijn, genodigd zijn, bij die bruiloft.
Wat zei? Is dat die menigte?
Zo? Dat is die menigte waar we het net over hadden, ja. Dat zijn de genodigden. Dus niet de bruid. Dat is een andere categorie. Dus als we straks in de hemel zijn, laat ik het zo even uitdrukken, is het niet allemaal dezelfde pakjes rondlopen. Dat is communistisch China, ooit. Maar daar is diversiteit. Dat is mooi. God houdt van diversiteit. Oké. Wie zijn nu die geroepenen? Nou, dat is niet de bruid, dat heb ik net gezegd. Maar er is wel nog een andere groep. Het zijn ook niet de martelaren uit de grote verdrukking. Want we lezen in hoofdstuk 20, vers 4. En ik zag tronen en zij gingen daarop zitten. En wie zijn dat? Dat is de bruidegom met de gemeente. Die komen uit de hemel. En die zetten zich daar neer. Op dat om te oordelen. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden. Dus die komen er later bij. Dat is wat ik hier zo lees. Er zijn dus al anderen. Ja, toch? Is dat helder?
En die anderen, dat is dan de...
Ja, daar gaan we dus nu over nadenken. Als we maar dat onderscheid hebben, er is een bruid. Uit de grote verdrukking komen die martelaren. Maar wie zijn dan die anderen die daar genodigd zijn? Ik denk, ik geef mijn mening graag voor een ander hoor, maar voorlopig denk ik aan Johannes 3 vers 29. Daar lezen we van Johannes de Doper. En die krijgt daar de naam van de Heer Jezus, vriend van de bruidegom. En je vrienden nodig je uit op je bruidegom. Op je bruiloft. Tenminste, dat hebben wij wel gedaan. Dat lijkt mij ook wel de meest logische zin. En Johannes heeft geleefd voor de Pinksterdag. Voor de Pinksterdag gestorven. Hij hoort niet bij Nieuw-Testamentische gelovigen. Ik denk dat we hier te maken hebben met Oud-Testamentische gelovigen. In Matteüs 11, vers 11, daar zegt de Heer dat Johannes de grootste is onder die uit vrouwen geboren zijn. Dat is een aanduiding voor die onder de wet geboren zijn. En die hebben dus een andere positie dan de gemeente. Ik denk ook een hele mooie, laten we dat voorop stellen. Maar de gemeente is iets anders. Is de bruid van de Heer Jezus. Als je dit consequent doordenkt, ik vind het wel lastig, maar dan zijn Abraham, David, Salomo, noem zo maar op, Jesaja, Jeremia, allemaal bij ons te gast als we in het huwelijk treden met de Heer. Het is heel wonderlijk als je daarover nadenkt. En ik denk ook nog de rechtvaardigen uit de voortijd, dus voor de zondvloed, waar er uiteraard ook mensen die gelovig gestorven zijn. Uiteindelijk is er veel overgebleven.
Maar is dat toch de vrouw van God?
Nee, dat is Israël. Op aarde. Oh. Dat is op aarde. We hebben het nu over de hemel. En er staat er in Hebreeën 11 vers 39-40. En dan gaat het over de geloofsgetuigen. Die galerij van geloofsgetuigen. Allemaal oud-testamentische gelovigen, uiteraard. En dan staat er, deze allen hebben... Hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen. Daar hebben ze nogal wat voor over gehad. Ze zijn gemarteld op vreselijke manier soms, gedood, vul er allemaal maar in. Maar ze hebben het niet gekregen. En waarom niet? Daar God met het oog op ons, de gemeente, iets beters voorzien had. Met het oog op ons, iets beters. Omdat zij niet zonder ons tot volmaaktheid zouden komen. Dus ze worden ook volmaakt. Maar wat ik hier toch uit Hebreeën begrijp, ook weer een verschil. Zij konden niet zonder ons tot volmaaktheid komen. Er wordt niet gezegd dat ze de bruid zijn of de bruidegom. Maar ze komen wel op een plek waar het goed is. De gemeente is dus uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Israël is verkoren vanaf de grondlegging der wereld. En dan komen we weer bij het aardse Israël uit natuurlijk. In Efeze 1 vers 4 staat dat wij uitverkoren zijn voor de grondlegging der wereld. En in Matteüs 25 vers 34, dan zal de koning, die koning die net naar beneden is gekomen en wij met hem. Dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn, kom gezegende van mijn vader. Beërf het koninkrijk, dus het Messiaans rijk op aarde, dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging der wereld. En de gemeente, Efeze 1 vers 4, is van voor de grondlegging der wereld. En ook het Lam van God is het Lam van God van voor de grondlegging der wereld. Het is een plan van de Heere God, dat is zo fabelachtig. Iedere keer er een stukje van ontdekken. Ik doe dat nog steeds en ik doe dat met vreugde. Zijn waarachtige woorden van God. Moet even bezinken. De waarachtige woorden van God. De manier waarop de theologie vandaag de dag met het woord van God omgaat. Is hemeltergend. Hemeltergend. In mijn tijd dat ik studeerde. Moest ik dogmatiek van Emil Brunner bestuderen. Er waren drie delen. Gelukkig niet van Bart, want het waren een rijtje meer. Maar dit was al fijn genoeg. Emil Brunner die schrijft op een moment: ik ben zelf aanhanger van een nogal radicale school van bijbelkritiek, die bijvoorbeeld het evangelie van Johannes niet als een historische bron aanvaardt en die legenden vindt in vele dingen van de synoptische, de andere evangeliën. Heb je hem? Dat is de theologie. Degene die beweert dat het Nieuwe Testament ons een waarlijk samenhangend verhaal van de opstanding geeft, is of onwetend of niet eerlijk. Nou, ik ga ervan uit dat jullie allemaal eerlijk zijn. Ik ook. Maar jammer, dan zijn we onwetend. Als ik Brunner mag geloven. Dan denk ik, nou ja, zalig zijn de armen van geest, komt wel goed. Maar dat is dus theologie. Ik heb er nog eentje bij gehaald. Arminus Martinus Harry Kuitert. Ook een leuke jongen. Het geloof heeft een antropologisch vloertje. Dat wil zeggen, is eigenlijk van de mens. Geloven is mensenwerk met alle beperkingen en vergissingen die het spreken erover en de overlevering daarvan aankleven. Daarom is geloven niet het voorwaar aannemen van aan- en overgeleverde leerstellingen, maar behelst het de opdracht om geloofsuitspraken als zoekontwerp te zien en zelf te speuren naar wat geloofwaardig is en wat niet meer.
Dus, hij heeft ook gezegd, Henk, alles van boven komt van beneden.
Je bent zo snel, hè? Alles spreken van boven komt van beneden. Ook het spreken dat beweert van boven te komen. En dat heeft dus een hele generatie gereformeerde theologen opgevoed, hè? En dan weet u wel hoe het komt dat die kerk zo...
Zo leeg is.
Hm? Ja.
Zo leeg.
Ja. Elke godsdienst, zegt hij ook, is een erfenis uit de tijd van de religieuze mythe. Ben je eenmaal zo ver dat je de christelijke religie ziet als een product van verbeelding, dan kun je er veel gemakkelijker mee spelen. Het slechtste is als we er waarheid van maken. Nou, ik zie me zondag al op de preeksel staan en dat tegen de goede gemeente zeggen, dan... hoop ik dat ze me van de preeksel afhalen. Ja, er zijn ook gemeenten die gaan er staan klappen natuurlijk ook. Maar wat ik maar wil zeggen, dit zijn de prachtige woorden van God. Dat is het getuigenis van Johannes. En ik ben ervan overtuigd, dat zal ook Petrus, dat zal ook Paulus, dat zal ook Jacobus, noem ze allemaal maar op, gezegd hebben. En zo is dat door heel veel gelovigen altijd gezegd en beleden. De prachtige woorden van God. En de prachtige woorden van God hebben zo'n impact. Ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden. Kijk hoe laat het is, ja. Om hem te aanbidden. Maar hij zei tegen mij, pas op dat u dat niet doet. Ik ben een mededienstknecht, dat is een engel. Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest der profetie. Een mededienstknecht van u, van uw broeders die het getuigenis van Jezus hebben. Viel voor zijn voeten neer. Nou, dat is dus nogal, Johannes komt wel onder de indruk. Hij heeft al best het een en ander meegemaakt natuurlijk, hè? Die voorgaande hoofdstukken. Maar dat geeft aan hoe diep Johannes onder de indruk is van deze woorden. En de engel lijkt ervan te schrikken dat Johannes zich voor hem neerknielt en die... richt hem direct op, die herstelt de situatie. Maar dan staat er die het getuigenis van Jezus hebben. En dat is ook wel interessant. Wat wordt daar nou bedoeld? Is daar bedoeld dat wij van Jezus getuigen? Dat denk ik niet. Maar Jezus zelf heeft getuigd dat God met hem is. Hij heeft getuigd door zijn dood en opstanding dat hij... de Zoon van God is, die voor onze zonde is gestorven. Hij zelf is getuigenis. En wij hebben dat getuigenis. En omdat wij dat getuigenis hebben, zijn wij gerechtvaardigd. Leven wij in gemeenschap met de Heere God. Dus het is het getuigenis van de Heer Jezus en niet het getuigenis omtrent Jezus. Dat getuigenis mogen wij wel geven natuurlijk, of mogen wij wel doorgeven, maar we hebben zijn eigen getuigenis. Hij heeft getuigd en ik heb het geloofd. En omdat ik het geloofd heb, vertel ik het verder. Dat is de achter hier. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard en hij die erop zat werd getrouw en waarachtig genoemd en hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. Is een van de meest sprekende gedeelten in de Bijbel als het gaat om de wederkomst van de Heer Jezus. Er zijn wat overeenkomsten met de manier waarop de generaals van Rome, nadat ze een overwinning in de wegistanden hadden geboekt, in Rome kwamen. En daar maakten ze hun entree. En dat ging dan via Via Sacra, de heilige weg, naar het Forum Romanum, waar de tempel van Jupiter Capitolino stond. In Amerika hebben ze ook tegenwoordig zo'n kapitool. Hou die lijn in de gaten. Hou die lijn in de gaten. Maar dat was dus die generaal, die verzamelde zijn manschappen en dan trokken ze via die Via Sacra. En dan waren daar wagens bij met alles wat ze gejat hadden ver weg. En daar liepen dan ook de koningen van die ze gevangen hadden genomen, geboeid achteraan. In het gunstigste geval werden die als slaaf verhandeld. In het ongunstigste geval werden ze een kopje kleiner gemaakt. En dat is zien van, ik ben de overwinnaar. En daar lijkt het op. Er zijn er mensen die zeggen, ja, waar zit je nou met je opname van de gemeente? Maar dan denk ik, dan moet je dit verhaal goed nemen. De overwinning was behaald. En dan trokken de legers allemaal zo'n beetje in groepen terug naar de omgeving van Rome, waar ze bij elkaar kwamen. En dan trokken ze via Sacra Rome binnen. Heer Jezus heeft de overwinning behaald. Wij worden verzameld, we maken ons klaar, we poetsen het allemaal weer op. En dat deden ze ook, de zwaarden werden weer mooi glimmend gemaakt en alles. En dan gaan we als dat leger van overwinnaars samen met de Heer niet naar Rome toe, maar naar Jeruzalem. Er zit echt een mooie beeld in. Ik zag de hemel geopend. Dat is dus iets heel anders dan de opname van de gemeente. In Zacharia 4, vers 3, 4, Zacharia 4, derde en vierde vers. Dan zal de Heere uittrekken tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat hij streed op de dag van de strijd. Op die dag zullen zijn voeten staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft naar het zuiden. En als dus die berg wijkt naar het noorden en naar het zuiden, krijg je een vluchtweg. En daarlangs zal Israël, een derde van Israël, zoveel mogelijk vluchten naar Jordanië, naar Petra. De Heer die zal voor hen strijden. In Matteüs 24, 27, daar lezen we, want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. En de maan zal zijn schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen. En de krachten van de hemel zullen heftig bewogen worden. Dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. En dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven. En ze zullen de Zoon des Mensen zien, als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal. En zij zullen zijn uitverkorenen, dat zijn de Joden. Houd het even in de gaten, hè? Dat zijn de Joden die overal wonen. Bijeenbrengen uit de vier windstreken van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste. En ja, die theologen die mij hebben onderwezen en die je vandaag allemaal tegenkomt, die zegt alles wat in Openbaring staat, dat is allemaal al gebeurd. Dat is allemaal verleden tijd. Ik noem dat dan preteristen, die alles, dan denk ik, nou heb ik toch iets gemist. Want hebt u al iets gezien van het teken van de Zoon des Mensen? Hebt u al iets van zijn heerschappij op aarde gezien? Ja, dat is heerschappij in de kerk. Ja, dat is een geweldige uitleg, dat ik dat nou niet gezien heb. Dus het Vrederijk is in de kerk gekomen. Ja, jullie begrijpen wel dat ik een beetje ironisch ben, hè? Als er een plaats is waar oorlog is, dan moet je in de kerk zijn. Helaas. De kerk is nog iets anders dan de gemeente. Jesaja lezen we, Jesaja 64, och, dat u de hemel zou openscheuren, dat u zou neerdalen, dat de bergen voor uw aangezicht zouden wegsmelten, zoals vuur kreupelhout aansteekt en vuur het water laat opborrelen, koken, om uw naam aan uw tegenstanders bekend te maken. Laat zo de heidenvolken voor uw aangezicht zitten. Het zijn allemaal momenten die allemaal betrekking hebben op die tocht naar de hemel van de Heer. Ik zag de hemel geopend. De hemel gaat een paar keer open bij de Heer Jezus. Dat is bij zijn doop. Dan de stem, is mijn zoon de geliefde. Dat is in Handelingen 7. Dan ziet Stefanus de Heer staan. Staat. Hij zit normaal aan de rechterhand van de troon, maar daar staat hij. Als het ware van, nou zou het volk mij nu aannemen, nou kom ik. Het volk heeft het getuigenis van Stefan, maar dat is de tweede keer dat de hemel open is. In Openbaring 19 vers 11, onze tekst. En in Johannes 1 vers 51, 52. Even precies opzoeken, Johannes. Vers 51. Jezus antwoordde en zei tegen hem, Nathanael, omdat ik tegen u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u, u zult grotere dingen zien dan deze. En dan vers 52. En hij zei tegen hem, voorwaar voor haar, ik zeg u allen, van nu af aan zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en nederdalen op de Zoon des Mensen. Dus ook weer bij de Zoon des Mensen. Er zijn vier keer dat de hemel open gaat.
Henk, in Lucas staat, dit is mijn geliefde zoon, mijn uitverkoren, hoort naar hem.
Ja.
Het wordt tegen de Joden gezegd, dus er staat niet, hoort naar Mozes.
Hij hoort naar hem, ja, ik snap, ja. Ja, Mozes was de wetgever, dat is wel duidelijkheid, maar dat is nu veranderd. Ja. Hij die erop zat. Wie is dat? De vraag stellen is een beantwoorden natuurlijk, dat is onze Heer Jezus. Hij is getrouw en waarachtig. Dat is een demonstratie van macht.
Henk nog even naar, hier stond ook een wit paard. Een wit paard. Dat is niet... In de Openbaring 6 wordt ook een wit paard. Ja. Dat is een grote tegenstelling.
Openbaring 6 vers 1 is het de antichrist die zich als een vredevorst aanbiedt aan de wereld. En door Israël als zodanig zal worden omhelst. Ja, ik wist al een beetje wat gezegd, maar ja. Zijn ogen waren als een vuurvlam, zijn hoofd waren vele diademen. En hij had een naam die geschreven is en die niemand kent dan hij zelf. Ogen als een vuurvlam. Nou, als ogen konden doden. Ogen spreken de gevoelens van de ziel uit. Er kan blijdschap zijn, maar er kan ook droefheid zijn, depressie. Het is allemaal af te lezen, wanhoop uit ogen. In Openbaring 1 vers 14 waren die ogen die de gemeente onderzocht. Daarvoor kwam de Heer allereerst bij de gemeente. Hier gaat het om de volkeren die ook onderzocht worden en geoordeeld worden. Vele diademen. Het beest uit de aarde, daarvoor lezen we in Openbaring 12 vers 3 dat hij 7 diademen heeft. En in Openbaring 13 vers 1 zijn het 10 diademen. De Heer draagt vele diademen, onnoemelijk. En hij heeft een naam die niemand kent. En dan staat er in Matteüs 11 vers 27. Niemand kent de zoon dan de vader. En niemand kent de vader dan de zoon. En hij aan wie de zoon het wil openbaren. Dus niemand kent de zoon dan de vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon. En hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Is het ons geopenbaard, kennen wij en de Zoon en de Vader. Want niemand komt tot de Vader dan door mij. Er is geen andere weg. In bloed gedoopt. Hij was bekleed met een kleed in bloed gedoopt. Bovenkleed en op zijn naam luidt het woord van God. Oordeel. Openbaring 14 vers 10. Dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van zijn toorn en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het lam. Voor het oog van de heilige engelen en van het lam. Ze zullen het allemaal zien. Ik mis daar de bruid. Mis daar de gemeente. Ik weet niet of ik dan de conclusie mag trekken dat wij die narigheid niet hoeven te zien. Dat hoop ik eigenlijk maar. Want het is toch heel wat. En ik zeg het maar kort door de bocht. Als je daar je vader of je moeder, je broer, je zus of je kinderen. Jullie snappen wel wat ik bedoel. Dat kan allemaal zomaar gebeuren.
Kun je herkennen?
In de hemel zullen we elkaar allemaal herkennen. Ja. Ja, dat is voor. Anders is er ook niks aan, laat ik zo. Nee, maar Mozes en Elia komen bij de Heer Jezus op de berg der verheerlijking. En Petrus, Johannes en Jacobus, ze worden niet eens aan elkaar voorgesteld. Ze zijn het. Ze zullen het ten volle kennen. Het woord van God vlees geworden. Het gaat om de Heer Jezus. Wie mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt. Namelijk het woord dat ik gesproken heb, dat zal hem veroordelen. En dat is de tragiek. En de legers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed in dat mooie linnen waarin de gemeente gekleed zal zijn. Dus de gemeente, als je die lijn door mag trekken, die ik net eerder heb genoemd, zal de Heer volgen. En dat staat ook wat Paulus zegt in Colossense 3 vers 4. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dus wij volgen de Heer en we komen samen met de Heer naar deze aarde. En ik vind dat een prachtig vooruitzicht. Een geweldige toekomst. En daar wil ik jullie mee naar huis sturen. Dat is goed. Om dat zo mee te nemen. Dus, ja?
Nee, er staat ook, want je krijgt een verheerlijk lichaam. Ja. Dan kun je toch elkaar niet herkennen.
Ik weet niet of het herkennen nou specifiek aan een fysiek lichaam gekoppeld moet worden. Dat durf ik niet te zeggen, maar je krijgt dus een ander lichaam, een verheerlijk lichaam. Dus ik denk dat het kennen alleen maar beter wordt. Het Nieuwe Jeruzalem is ook een glazen stad. Alles is transparant. En dat is een hele unieke situatie. Er zijn geen verborgen dingen meer, er zijn geen onreine dingen, er zijn geen vuile dingen. Alles is transparant, maar het bestaat wel. Ja, hoe dat zal zijn. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord.
Het staat ook wel gelijk zo zijn als de engelen.
Zo gelijk zijn als de engelen.
Ja. Ja. Kennen die elkaar?
De engelen. Nou, ze worden wel voorgesteld. Gabriel, ze hebben wel een naam. Ja. Ja, Hendrikus, hè, een beetje. We willen samen de Heer danken. De God in de hemel, tot u mogen wij komen. We danken u voor dat woord, uw woord, dat waarachtig is, dat waar is. En dat geloven wij. Het doet ons pijn hier wanneer andere mensen daar zo slordig mee omgaan. En dat woord ontkennen en tegenspreken. Tot hun eigen oordeel. Maar daarmee soms ook anderen op het verkeerd spoor zetten. Dat is onze wereld geworden. Steeds verder bij u vandaan. Help ons om aan u, aan uw woord, trouw te blijven. Dat wij dat getuigenis wat uw Zoon, de Heer Jezus, heeft afgelegd, uiteindelijk in zijn dood en opstanding, in ons hart mag zijn. En dat wij dat getuigenis ook zelf mogen uitdragen, doorgeven, zolang er nog tijd van genade is. Onze wereld is donker, dat hebben we gezegd. Maar wij hebben een hoopvolle toekomst. En we zullen eenmaal bij u zijn dat geweldige feest, dat bruiloftfeest. En dan zullen we met u verschijnen hier op aarde in heerlijkheid. Wat een dag zal het zijn, Heer. Wat een toekomst hebben wij. En daar danken wij u voor. We zijn nog hier. En hier gebeurt nog van alles. Soms mooi, wat ons blij maakt. Soms ook dingen die ons verdrietig maken of vol zorg stemmen. Maar u bent bij ons. U draagt ons, u bewaart ons. Leidt ons zo ook de komende dagen, de komende week. Tot uw eer. In Jezus' naam. Amen. Amen.